Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de Amerika-podcast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Michiel Jurjens.
Welkom bij BNR Breekt, de perfecte onderbreking van jouw werkdag. Straks praat ik over het nieuws van de dag. Het gaat over cola, appelmoes, maar ook chocopasta en deodorant en luiers. Nederlandse retailers die betalen de hoofdprijs aan leveranciers en fabrikanten. En daardoor doet de consument, jij en ik, doen dat ook. En het kabinet gaat daar onderzoek naar doen. En over cola gesproken, het gaat ook over de plastic flesjes waar die cola dan in zit. Want ruim 40% daarvan komt nog altijd niet terug bij de statiegeld uit. Automaat. Doe ik allemaal met mijn panel, bestaande uit Mitchell Wiegand-Brus, fractievoorzitter van Studenten voor Leiden. Goedemorgen.
Goedemorgen.
En nog onderweg Jan-Paul Beukema, radio- en televisiemaker. Welkom Mitchell alvast. Jan-Paul die komt er zo meteen bij. Laten we beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met energie. Het demissionaire kabinet heeft nog 5 maanden om een beslissing te nemen over wat het wil doen met de energierekening. Als op 1 januari het huidige steunpakket afloopt, komen 165.000 huishoudens financieel in de knel. Daarvoor waarschuwen experts en ook energiebedrijven vandaag in de Telegraaf. We zien de gasprijs nu al oplopen. En dan moet de winter nog komen. Ook het noodfonds lijkt te verdwijnen. Huishoudens met acute geldproblemen die konden een maandelijkse korting op de rekening krijgen van €150. Elektriciteitsbedrijven hopen dat dat fonds in stand wordt gehouden of opnieuw wordt ingevoerd. Bijvoorbeeld voor gezinnen met meerdere kinderen die het financieel al niet al te ruim hebben. Zij zouden volgens budgetexperts gemiddeld €500 per maand te weinig overhouden om hun huis de komende winter warm te houden. Ons breekijzer, het kabinet moet nu ingrijpen om mijn energierekening betaalbaar te houden. Wat denk jij? Ben je het daarmee eens? Is het hoog tijd dat het kabinet aan de slag gaat en nog liever ergens mee komt? Of ben je het oneens? Kost die energiesteun misschien wel te veel belastinggeld en denk je nog maar een extra trui. Of accepteren dat de tijd van spotgoedkope energie gewoon voorbij is. 020-468-4x0. Als je niet wil bellen, maar wel je stem wil laten horen, dan kan dat via de stories van @BNR Nieuwsradio op Instagram. En dan krijg je aan het einde van dit half uur een tussenstand van me. Ook bij me is op afstand Aad Corollier, energiedeskundige aan de TU Delft. Meneer Corollier, goedemorgen.
Goedemorgen.
Het kabinet moet nu ingrijpen om mijn energierekening betaalbaar te houden. Wat is uw mening over dat breekijzer?
Nou, ik denk dat het inderdaad belangrijk is om te kijken van wat er gaat gebeuren met inderdaad energiekosten en de huishoudens die dat niet kunnen betalen de komende periode. Ik bedoel, vorig jaar hadden we natuurlijk een extreme situatie veroorzaakt door een aantal factoren en ook door het inkopen van grote hoeveelheden gas voor de berging. En dat heeft tot hele hoge prijzen geleid. Het risico is dit jaar anders, maar het is niet verdwenen. En wat dat betreft denk ik ook dat de overwegingen en de argumenten om dat te doen dit jaar hetzelfde zijn als vorig jaar.
Komen zo wat uitgebreider terug op die veranderde risico's. Voor nu dankjewel. Mitchell, wat is jouw reactie op dit breekijzer?
Ja, wat mij betreft gaan we juist de mensen die het nodig hebben ondersteunen. We lezen dat 165.000 mensen nu structureel in de problemen komen als we niet nu ingrijpen, als het kabinet niet nu ingrijpt. En TNO die concludeert dat het misschien zelfs 600.000 huishoudens zouden zijn. Ja. Nou, ik zie bij mij in de stad gewoon heel erg veel mensen die hier last van hebben. Die nu al zorgen maken over het komende half jaar. En dan vraag ik me af, was die maatregel dan echt zo tijdelijk dat we mensen niet structureel willen ondersteunen? Of gaan we nu eigenlijk een periode in, die je zelf ook net aannoemde, dat het eigenlijk normaal wordt dat de energieprijs zo hoog wordt? En dan moeten we echt nadenken, hoe gaan we die gezinnen die het echt niet redden, daarmee ondersteunen? Want het is toch echt een fundament wat je nodig hebt in je leven.
020-468-4x0 als je mee wilt praten over het breekijzer. Het kabinet moet nu ingrijpen om mijn energierekening betaalbaar te houden. Ik ga naar Fred van der Laar. Meneer van der Laar, goedemorgen.
Goedemorgen. Ik ben het eens met uw stelling.
dat er een noodfonds moet komen voor gezinnen die het erg moeilijk hebben. Want hoe kun je nou rondkomen van 1500 euro netto per maand als de huur ervan afgaat, de energierekening enzovoort enzovoort en de andere vaste lasten. Dan heb je maar 125 euro over voor boodschappen te doen voor de kinderen. Hoe kan dat nou? Dus ik vind dat het noodfonds moet blijven bestaan.
Dank u wel voor het bellen naar 020-468-4x0. Meneer Van der Laar, inmiddels ook in de studio binnengekomen Jan-Paul Beukema, radio- en televisiemaker. Nou, dan vuur ik hem ook meteen op jou af, Jan-Paul, ons breekijzer, terwijl je je microfoon nog goed zet. Het kabinet moet nu ingrijpen om mijn energierekening betaalbaar te houden. Eens of oneens?
Ja, ik denk dat het een beetje genuanceerd ligt. Want ik denk dat we aan de ene kant, dat noodfonds, moeten we dat per se in stand houden. Die prijzen die zijn echt niet meer zo hoog als vorig jaar. En ik vraag me af of het überhaupt nodig is dat die... Want die energiebedrijven die zitten daar natuurlijk om te roepen. Maar uiteindelijk zie je in de prijzen en ook in de gasvoorraad in Nederland dat er niet zo heel veel aan de hand is. En ook die prijsstijging valt nog mee. Je kan nu ook nog gewoon een vast energiecontract afsluiten. Dus is het allemaal wel zo nodig?
Ik ben wel benieuwd wat de hoogleraar erover te zeggen.
Precies. Nou ja, laten we dat eens aan meneer Corrier gaan vragen. Want die gasprijs, hoe staat het er nu mee voor? Waar moeten we eigenlijk aan denken? Waar staan we, meneer Corrier?
Nou ja, we staan op een niveau wat natuurlijk lager is dan vorig jaar. Nou, laat ik eerst even het onderscheid maken tussen een aantal verschillende gasprijzen. Je hebt wereldgasprijzen, dat zijn voor een deel zijn dat spotprijzen. Nou, die staan momenteel veel lager dan vorig jaar. En dat heeft inderdaad te maken met de omstandigheden op de gasmarkt. Het feit dat er natuurlijk dat het geen winter is in de eerste plaats. Het feit ook dat die gasmarkt zich aangepast heeft aan het wegvallen van Russisch gas in Europa voor een aanzienlijk gedeelte. Die wereldgasprijzen die vormen de basis voor de inkoop van gasbedrijven. Van bedrijven die dat gas in Nederland inkopen en vervolgens doorverkopen aan de retailbedrijven. Die bedrijven die kunnen dat gas tegen de spotprijs inkopen, en die is momenteel dus laag. Die kunnen dat gas ook tegen langere termijn prijzen inkopen. Dan zijn ze ook zeker van hun levering de komende maanden en tijdens de winter en eventueel daarna. Die prijzen liggen hoger, maar die hebben wel de zekerheid dat ze dat gas dan geleverd krijgen. Ja. Nou, dat mengsel van die verschillende gasprijzen en die, met name die contracten, die lange termijn en die spotcontracten, die vertalen zich door in de uiteindelijke gasprijzen en elk het soort van contracten weer, wat de consumenten afsluiten met die bedrijven. Ja. Dus je kunt momenteel inderdaad alweer contracten voor 2 of 3 jaar afsluiten, of voor 1 jaar. En die zijn hoger dan de spotprijs, dan de korte termijnprijs die je zou betalen als je momenteel een contract zou hebben wat inderdaad de dagprijs van het gas, zeg maar, reflecteert. Maar dan ben je er wel zeker van dat je, als de prijs gaat pieken van de winter, dat je dan die piek niet gaat betalen. Dus het is een kwestie van een balancering en ook een risicoafweging van, wil je blootgesteld worden aan die risico's van de spotmarkt, die heel relatief laag kunnen zijn, wat ze nu zijn, of heel hoog kunnen worden onder omstandigheden, of wil je dat aftekken? Nou, wat je ziet in de praktijk is dat mensen die relatief lage inkomens hebben en die dus inderdaad in een situatie zitten dat ze beperkt zijn in, zeg maar, het nemen van het risico's en misschien ook wel het inzicht daarin, dat die vaak van die korte termijn contracten hebben en dus nu inderdaad relatief weinig betalen. Maar ja, wel het risico lopen dat ze dat in de winter
dat
meer
dat
gaan
straks
doen.
Weer heel flink gaat oplopen. Ja. Ja.
Dus dat het weer heel flink gaat oplopen. En ik denk dat de maatregelen van de overheid niet beperkt moeten zijn tot een simpele ondersteuning of een subsidie, of hoe je dat ook wilt, op de prijs van het gas wat ze moeten betalen, vast bedrag, mm-hmm, 50 euro. Maar dat dat gepaard moet gaan met een veel breder pakket, waarbij inderdaad mensen geadviseerd worden in de eerste plaats van wat voor soort van contracten, wat voor soort van pakket het meest geschikt zijn en passend bij hun situatie. Vervolgens dat je ook kunt kijken of je daar dan op een bepaalde manier, maar bij voorkeur niet in relatie tot die energieprijs, omdat dat ook natuurlijk dan het incentive weghaalt om daar verstandig mee om te gaan, subsidie aan te verlenen. Maar ik denk dat je nog een stap verder moet gaan, want de situatie op de energiemarkt momenteel, die is redelijk structureel. En die zal dit jaar niet veranderen. Die zal volgend jaar ook nog niet echt veranderd zijn. En de komende periode ook niet. Dus ik denk dat je dat moet verbinden aan een veel uitgebreider pakket aan maatregelen. Een campagne zou ik haast willen zeggen. Ja. Gericht op consumenten, maar ook gericht natuurlijk op woningbouwverenigingen en verhuurders van huizen, om dat hele pakket aan te pakken en daar op die manier dus inderdaad te streven naar het verminderen van de gevoeligheid van dit soort huishoudens. Trouwens, van alle huishoudens uiteindelijk natuurlijk wel, maar dit soort huishoudens zijn natuurlijk het schrijnendst en het grote probleem.
We moeten gewoon vaart maken met de energietransitie. Dat is eigenlijk wat u nu zegt, toch?
Dat heeft voor een deel met de energietransitie te maken. Voor een deel heeft het met duurzaamheid te maken. Het hoeft niet onmiddellijk duurzaam te zijn. Je kunt, als je huis isoleert, ja, dan kun je best wel gas blijven gebruiken als het huis nog niet zo makkelijk 1, 2, 3 om te bouwen is of een andere vorm van energievoorziening. Maar in ieder geval het isoleren, dat scheelt al een heel eind in je, überhaupt je energiebehoeften en uiteindelijk natuurlijk ook in je gas en uiteindelijk ook de totale duurzaamheidsverslag. Wat daar
ik vind het interessant om ook even tegen mijn panel aan te gaan houden. Inderdaad, misschien niet alleen maar met subsidies smijten, maar ook campagnes, bewustwording. Nou herinner ik me, zet de knop om, trek een extra trui aan, dat soort zaken. Jan-Paul, denk je
dat is allemaal korte termijn ingrepen. Die redden het niet op de lange termijn en die zijn ook lang niet voor iedereen natuurlijk haalbaar.
Nee.
Maar als ik dit zo hoor, dan pleit u ook steeds meer voor het voorlichten, dus ook het voorlichten over die vaste contracten en niet eens zozeer die subsidie en een prijsplafond, maar veel meer inderdaad op dat stukje voorlichting zitten, dat je nu dus een vast contract kan afsluiten, wat je wel een stuk gaat schelen in deze koude winter.
Nou, en wat ik ook hier mis is, mensen hoeven niet per se voorgelicht te worden dat ze de energie minder verbruiken. Ik bedoel, al mijn vrienden om me heen in onze studentenhuizen hadden geen enkel moment, afgelopen winter hadden ze hun cv-ketel aanstaan. Mensen zaten er met 14 graden thuis. Mensen hoeven echt niet voorgelicht te worden over dat ze hun energieverbruik omlaag moeten halen. Ze moeten voorgelicht worden over hoe je met die energiecontracten omgaat. En daar ligt denk ik een heel grote rol voor de energiemaatschappijen zelf en niet per se voor de overheid.
Maar dat is natuurlijk niet jouw bubbel, hè? Ja, die minder bedeelde lage inkomens, dat zijn niet de mensen om ons heen, dat zijn niet die studentenhuizen waar je in zit. Dus nee, dat gaat vooral juist.
Is dat zo, Jan-Paul? Is niet wat Mitchell zegt, de angst voor een hoge energierekening, is dat niet eigenlijk al een bewustwordingscampagne op zich?
Nee, dat is inderdaad voor een deel voor studentenhuis en zo, maar ik denk juist voor die lage inkomens, die dus inderdaad een andere informatie beschikking hebben, die dus inderdaad anders media consumeren en reclame consumeren, dat we die juist moeten gaan bereiken. En dat is inderdaad niet een studentenhuis, want die krijgen toch wel met zo'n bewustwordingscampagne dat mee. Ja. Alleen juist inderdaad.
Maar het gaat hier ook om de wijken die aan blokverwarming zitten bijvoorbeeld, die ook doodsbang zijn voor hun energierekening. Ik zit in de gemeenteraad voor alle Leidenaren, niet alleen voor studenten. En ik zie dat gewoon bij heel veel huishoudens bij ons in de stad dit probleem structureel is. Dat het niet alleen gaat om de energiekosten in de winter, maar ook gewoon in de zomer. Dat we nadenken over hoeveel water verbruik ik, hoeveel elektriciteit verbruik ik. Mensen zijn doodsbang voor hun energierekening. En ik geloof echt dat het getal dichter bij het TNO-getal ligt van 600.000 huishoudens in Nederland dan bij het getal van 165.000. Want ik zie er gewoon veel te veel gezinnen bij ons in de stad die hier mee te maken hebben. Dus ja, dat ik het voorbeeld van studenten gebruik is omdat het dicht bij mij staat. Maar mij meteen betichten van een witte bubbel vind ik echt niet netjes.
BNR breekt.
En daarbij is de toon gezet. Het kabinet moet nu ingrijpen om mijn energierekening betaalbaar te houden. 020-468-4x0 als je daarover mee wil praten. Meneer Huygens, goedemorgen.
Goedemorgen. Nou, over de overheid in moet grijpen. Ja, in principe wel. Maar we moeten weten dat we demissionair zijn, hè? Dus dan zijn ze beperkt in wat ze kunnen doen en laten. Maar laat ze voorbereiden op wat er in november kan plaatsvinden. En dat is, ik vraag me nog steeds af... van hoe komt het toch dat het oliepompen, dat de prijs bepaalt? Daar moeten we toch vanaf. Dus het moet er niet meer kunnen dat er zoveel weinig fossiele brandstof wordt opgepompt, dat er bepaalt de prijs van wind en zon. Er moet iets anders op gevonden worden. Dus in het bijzonder steeds de overheid die bewaakt over wat de bewoners overkomen. En dat gebeurt te weinig. Dat is in het verleden gebeurd. Dat is in Groningen totaal fout gegaan.
Ja.
En dat is ook met die fouten bij de Belastingdienst. dat was systeemfout. Dat is allemaal blijven liggen. Dat moet niet meer gebeuren. Dus de overheid moet beter waken over als iets uit de klauw loopt. Begint te lopen. Niet weglaten, niets opzij schuiven. Weet pakken. Dus in dit geval voorbereiden, klaarleggen voor wat in november moet worden beetgepakt.
Dank u wel. Ik ga naar Boudewijn Snoeren. Boudewijn, goedemorgen.
Ja, goedemorgen. Ik wilde even reageren op die reactie van de spotprijs. De spotprijs is afgelopen winter niet boven het energieplafond uitgekomen. Misschien een paar dagen wel. Maar waarom gaan al die miljoenen dan naar die energiemaatschappijen als het toch niet zo duur is? Waarom investeren we niet als overheid, hè, ons belastinggeld, aan het isoleren van woningen? En kijk ook eens naar de woningen van de oudere mensen, want die hebben de behoefte niet om te isoleren. Die hebben het geld ook niet. En die moeten ook in hun eigen woning blijven wonen. Dus laten we eens kijken wat we daarmee kunnen doen.
Dank u wel voor het bellen. 020-468-4x0 om te reageren op het breekijzer. Het kabinet moet nu ingrijpen om mijn energierekening betaalbaar te houden. Meneer Corrier, even dat laatste punt dat Boudewijn net maakte. Die isolatie. Wordt daar genoeg op ingezet naar uw idee allereerst?
Nou ja, er zijn natuurlijk wel campagnes. En het wordt ook op de websites van verschillende energiebedrijven, van de aanbieders, de retailbedrijven, wordt het ook inderdaad aangeboden als onderdeel van een pakket. Maar ik denk dat je daar veel overtuigender in kunt zijn. En dat inderdaad dat isoleren eigenlijk de makkelijkste eerste stap is voor een heleboel huizen. En in een hoop omstandigheden om dat te verbeteren. Dus daar zou ik inderdaad volledig op inzetten. Of niet volledig, maar overtuigend op inzetten.
Maar we hebben het over isoleren. Ook, wacht even, Jan-Paul, meneer Corrier.
De capaciteit van de...
Ja? Maak het antwoord af, ja.
Van de sector om dat te doen, bedrijven, die is natuurlijk ook beperkt. Ja, en die zitten ook in een situatie waarin ze weten dat ze gevraagd worden. Dus de prijzen van isoleren stijgen ook. Dus wat dat betreft is dat ook weer een dilemma van moet je dat dan overbelasten.
Maar zit dat stukje verduurzaming juist per se op het isoleren? Of kunnen we het ook hebben over warmte-airco's en daarmee van het gas af?
Dat kunnen we ook hebben. Als dat een mogelijkheid is, dan zou ik dat zeker niet uitsluiten. Alleen als je dat doet terwijl je een niet geïsoleerd huis hebt, dan is het effect daar in ieder geval niet groot van. En in zekere gevallen soms zelfs.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Michiel Jurjens.
Welkom terug bij BNR Breekt. In mijn panel vandaag Mitchell Wiegand-Brus, fractievoorzitter van Studenten voor Leiden. En Jan-Paul Beukema, radio- en televisiemaker. We praten verder over het nieuws van vandaag. Onder andere dit.
Hak maakt dus van 3 soorten appels de lekkerste appelmoes van Nederland. Lekker Holland, met de groente van Hak.
Ja, lekker Hollands en dus ook lekker duurder. Hak, bekend van onder andere de appelmoes, vraagt voor dezelfde appelmoes in Duitsland, namelijk heel veel minder dan in Nederland. En ook voor een fles cola ben je bij de Oosterburen al gauw zo'n 40% minder kwijt. Het demissionair kabinet stelt daarom een onderzoek in naar zogeheten inkoopmuren, lezen we in het AD. Want fabrikanten en leveranciers in Europa die lijken er alles aan te doen om te zorgen dat winkelbedrijven vooral niet over de grens kunnen inkopen. En dat leidt tot flinke prijsverschillen tussen precies dezelfde spullen, zelfs als ze uit dezelfde fabriek rollen. Maar het enige verschil misschien de taal is van het labeltje dat erop zit. Mitchell, dan maar appelmoes in Duitsland halen. Nou, als je ga je oren klapperen als je dit hoort.
Als je aan de grens woont, heb je natuurlijk een hartstikke leuk voordeel. Veel vrienden van mij wonen in Enschede, die doen boodschappen in Duitsland. Ja, dat is soms een stuk voordeliger. Maar wat ik niet begrijp aan dit verhaal is, we hebben een Europese markt. En toch hebben we een heel nationaal ingestelde markt rondom producten die we hier maken of producten die we hier verkopen. En ik begrijp niet, en dat begrijpt de minister blijkbaar ook niet, want daarom doet ze een onderzoek. Waarom dat niet gewoon Europees kan? Waarom kunnen wij niet een Europese markt hebben waar de prijzen prima gelijk zijn? Ik denk dat ik kan zo live wel even een paar voorbeelden noemen waarom dat niet zou kunnen. Maar ik vraag me heel erg af wat het kabinet denkt te bereiken met dit onderzoek. Gaan we dan concluderen, we gaan binnen de Europese Unie pleiten voor een centrale markt waar alles maar gelijk wordt geslagen? Of gaan we juist zeggen, we gaan de muren nog hoger opbouwen en we gaan het allemaal lekker in Nederland houden? Nederland is een van de duurste landen binnen de Europese Unie. Ik vraag me heel erg af wat hieruit gaat komen.
Ja, maar wel goed idee dat in ieder geval door demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken er zo'n onderzoek gestart wordt.
Nou ja, goed, ik gok dat de conclusie gewoon gaat zijn, we moeten het Europees regelen, want dat is vaak de conclusie
bij
dit soort onderzoeken. Maar goed, ik vind het heel goed dat het onderzoek in wordt gesteld. Jammer dat het dan weer door zo'n extern bureau wordt gedaan, wat dan heel veel geld kost. Ja. Maar goed, dat is sowieso een structureel probleem binnen de overheid. Maar ik zie wel de drang naar verbetering, vooral bij economische zaken. Dat vind ik wel interessant om te zien. Maar ik vraag me gewoon heel erg af of die conclusie daadwerkelijk zo aan de dijk gaat zetten.
Wat interessant is, dat is iets wat Picnic bijvoorbeeld probeerde. Die haalde dan producten uit Duitsland, een stukje goedkoper, en die wilde dat dan in Nederland verkopen. Maar dat mocht niet zomaar van de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En dat had onder meer te maken met een verplichting. Ik heb ook vandaag geleerd dat dit zo is. Een product moet per se een Nederlands label hebben. Want we moeten wel allemaal de voedingsinformatie kunnen lezen. Vind je dat logisch, Jan-Paul?
Nou, dat is heel interessant als je kijkt naar de markt. Want bijvoorbeeld een Action die doet dit al jaren. Dus die importeren inderdaad grote bulken uit allemaal landen. En die plakken daar dus inderdaad een heel shabby wit stickertje op. Moet je maar eens op letters zien bij de Action of bij een Vibra of een discounterwinkel koopt. Daar zit dus inderdaad altijd een stickertje op met in het Nederlands dezelfde productinformatie. Want daarmee mag het wel. En dit is natuurlijk een hele makkelijke manier ook waarmee Picnic ook zou kunnen bijdragen om wel die producten voor die lage prijzen aan te bieden. Alleen ik denk dat het vooral zit op een stukje transparantie. Dus ja, tuurlijk, Europa moet het oplossen. Maar het is ook wel een beetje de plicht van een leverancier of van een merk om ook transparantie te geven over die hele leveringsketen en waar die prijzen dan vandaan komen.
Ja, ik las in het artikel ook dat het bedrijf dan verplicht is om de korting eigenlijk die ze daarmee, de winst die ze daarmee boeken, ook door te berekenen naar de consument. Ik vraag me af of dat ook daadwerkelijk dan in de praktijk gebeurt. Als je voor heel goedkoop kan inkopen in het buitenland en dan voor relatief marktconforme prijzen kan verkopen in Nederland, dan verdien je ontzettend veel natuurlijk op zo'n product. Maar ik las dat in het artikel en dan dacht ik, dat merk ik niet in de supermarkt. Of zo.
Dat merk je dus best wel in de supermarkt. In de zin dat het in de supermarkt nu natuurlijk totaal de pan uitreist. Dus de producten zijn nog nooit zo hoog geweest. En als je dus kijkt naar de onderbouwing van supermarkten, en toevallig hier bij Breekt ook laatst nog over gehad, over dat inderdaad die marges onder druk staan. Mm-hmm. Daar wordt daar natuurlijk heel veel geld op verdiend. En ook inderdaad op die hele krimpflatie. Oh. Daar wordt gewoon heel veel winst behaald.
Ja, hoe los je zo'n probleem op dan? Bijvoorbeeld de inflatieprijzen die nu door supermarktketens worden aangegrepen om de prijzen omhoog te gooien?
Ja, Europees reguleren, toch?
Toch wel,
toch
Europees.
Wel, ook weer
toch
Europees. Wel Europees,
ja. Cirkelt hier rond.
Ja. Heel goed, heel goed. Nou, worden interessante verkiezingen, denk ik.
Komen we daarop uit? Oké, op Europees niveau. Maar hoe dan op Europees niveau?
Ja, god, dat vind ik toch zo'n moeilijke vraag. Ik snap Europa, denk ik altijd. Maar als ik dan lees over hoe daar regels worden gemaakt, over hoe het Europees Parlement daarop controleert, over hoe wij als land daar individueel op toezien, dan gaat mijn hoofd altijd een beetje dollen. Dan denk ik, opeens was ook die plastic, waar we het straks over gaan hebben, die plasticwet was er opeens binnen 5 jaar. En niemand zag hem eigenlijk aankomen. En hij was er opeens. En dan denk ik, misschien moeten wij met z'n allen wat meer letten op Europa. Zeker met de Europese verkiezingen komend jaar, die eraan zitten te komen. Als jij mij vraagt hoe moeten we dat doen, werkelijk waar geen idee hierin.
Ja, ik vind het ook heel jammer dat redacties dan inderdaad nog werken met een Haagse redactie. Maar je mist eigenlijk een Europese redactie op heel veel nieuwsredacties.
Ja, zeker.
Goed naar BNR blijven luisteren, want het gaat hier heel vaak over Brusselse aangelegenheden. Weet ik toevallig uit eigen luisterervaring. Er zit, eventjes de frisdrank, daar blijven we dan maar bij. Er zit ook statiegeld sinds 2 jaar op kleine plastic flesjes. Sinds afgelopen 1 april geldt dat ook voor blikjes. dan krijg je vaak een dilemma. Lever ik dat kleine flesje dan in nadat ik hem leeg gedronken heb? Of neem ik die 15 cent maar voor lief? Ik ben het geld kwijt, laat maar. Het lijkt er in ieder geval op dat mensen nog heel vaak voor die tweede optie gaan. Toch maar weggooien. Er worden veel minder kleine plastic flesjes ingezameld dan de wettelijke doelstelling. Dat zou rond de 90% moeten liggen. Nou, in 2022 was het slechts 58% van het totaal. Jan-Paul, jij zit in de auto, je bent met de autorit bezig, je hebt een flesje cola opgedronken. Dat flesje staat in je auto, dat is in de weg, je wil dat de weg hebben. Wat doe je? Nou, ga je netjes naar het statiegeldpunt of gooi hem weg?
En hiermee gooi je dus eigenlijk de spijker op zijn kop, want hier is dit hele ding misgegaan. Kijk, de markt, dus benzinestations, hadden beloofd, wij gaan alles inzamelen. Pretparken, benzinestations, al die kleine toko's, kiosk op stations, zouden allemaal mee gaan doen met het inzamelen van blikken van flessen. En die zijn er niet gaan doen. Dus daar zit het hele grote probleem. Want ik wil met alle liefde, als ik toch heb getankt, joh, ik heb 6 blikjes, nou, dan haal ik een eurootje van mijn hele dure tank af. Maar dat kan allemaal niet. Dus daar zit het zit precies bij dat stukje inzameling. Je hebt hem inderdaad in je auto liggen, je kan hem nergens kwijt.
Mitchell, zijn er in Leiden genoeg inzamelpunten?
Ja, bij de supermarkten, maar ik zou ze niet kunnen aanwijzen daarbuiten. Nee, precies ook wat Jan-Paul zegt. Het moet ook gemakkelijk zijn. Het staat ook in het interview in het AD. Zij zegt ook, er is eigenlijk geen ruimte nu om dat te kunnen doen. En we willen dat heel erg willen daarin investeren. Maar, en dat vond ik eigenlijk ook wel.
Het Afvalfonds Nederland.
Ja, dat vond ik wel interessant om te lezen. Dat hoe minder wij inleveren, hoe meer geld zij verdienen eigenlijk aan de stichting. Een hele gekke prikkel is dat. Ja. Waardoor zij dus meer geld hebben om te investeren in juist meer inzamelen. Dus dat is een soort van cirkelredenering die ik wel heel interessant vind. Maar goed, dat gaan ze nu doen, hoor ik en lees ik in dat artikel. Ik vraag me dan af hoe dat dan met ondernemers gaat. Want ik spreek ook wel eens ondernemers die dan zeggen, ja, dan moeten we dat weer doen. Heel veel supermarktondernemers zeiden, vinden het echt vreselijk dat ze die blikjes moeten inzamelen. Dus die apparaten zijn eigenlijk altijd kapot. En dan vraag ik me heel erg af, hebben wij de ondernemers goed voorbereid op dit systeem? Ik lees ook wel een beetje in het interview terug dat dat waarschijnlijk niet het geval is, dat het wel heel erg snel is gegaan. Maar goed, ik vind het wel heel noodzakelijk dat het gebeurt, dat er statiegeld op zit. Maar misschien moeten we nu we doorhebben dat het niet echt werkt, op een rustige wijze bottom-up gaan vragen aan ondernemers en ondernemingen, hoe vinden jullie het fijn om dit in te zamelen? Op welke manier kunnen jullie dit goed aan? Want als een onderneming zegt, ja, gezeik, het kost alleen maar geld, dat ga ik niet doen, dan gaat het ook niet gebeuren. En dan kan je het wel verplichten, maar dan gaan ondernemers ook niet hun best doen om het goed uit te voeren.
Nou, dat is heel grappig dat je zegt dat die supermarktautomaten steeds stuk zijn. Want die zijn dus ook stuk omdat die voorbereiding verkeerd is gegaan. Ja. Want alle losse dranken die dus in die blikjes en in die flesjes blijven zitten, die blijft plakken in die automaat stuk. Ja. Dat is letterlijk de hele reden. Omdat ook daar die hele voorbereiding ontbrak. En omdat die dus inderdaad ook niet hebben meegedaan met de vraag vanuit de campagne, joh, we moeten alles gaan inzamelen. Koop andere automaten, pas ze aan, whatever. Daar is gewoon niet aan voldaan.
Ja,
de voorbereiding.
Supermarktlobby heeft natuurlijk ook heel lang de boot afgehouden. Hè. Die wilden het ook gewoon niet. Maar goed, nu we deze stap gaan maken, en dit interview zie ik wel als een soort begin, een soort kantelpunt, van we gaan nu eindelijk kijken naar wat wel kan. En dan denk ik dat er genoeg kleinere ondernemers bijvoorbeeld met een financiële incentive gestimuleerd kunnen worden om misschien wel zo'n automaat bij hun in de winkel te zetten of in hun bedrijfspand.
En dat is natuurlijk ook niet transparant wat er nu met dat geld gebeurt van die blikjes en die flesjes die niet ingezameld worden. Dat is totaal niet transparant. Nou, dat gaat dus blijkbaar naar die stichting. Dat kon er ook nergens niet echt uit.
Zou er een soort financiële verantwoording moeten komen voor ons consumenten? We zien waar dat geld heen gaat.
Ja, dat gaat best wel veel. Je zegt 1 miljoen blikjes, flesjes per dag. Nou ja, reken maar uit hoeveel geld dat is op dagbasis alleen. Want dan kan je een leuke campagne, leuke flessenautomaat kopen.
Zij zegt zelf van ja, wij zijn onder toezicht van de toezichthouder. Hè, dus wij verantwoorden onszelf daaraan. En ik vond die zin van haar wel interessant. Dat ze zei, ja, dus ik hoef mezelf eigenlijk hier niet te verantwoorden. Of aan de consument. Denk ik, nou, dat is wel een hele interessante. Als een politicus het zou zeggen, dan zou die zijn zetels verliezen. Laat ik het zo zeggen.
Zijn, ja.
Ja, precies. Dus ik vraag me af of dat de manier is waarop het zou moeten. Maar goed, het gebeurt bij heel veel stichtingen, hè, die onder toezicht staan, die niet openbaar hun stukken publiceren voor de consument. Maar juist dit onderwerp zou ik wel interessant vinden om inderdaad de financiële stukken in te zien.
Nou, belooft het bedrijfsleven wel meer inzamelpunten. Ze komen er ook wel bij. Het gaat misschien alleen aan de langzame kant. Je hebt bijvoorbeeld ook inzamelpunten op stations waar je je geld bijvoorbeeld terugkrijgt. Dan kun je een tikkie krijgen. Dan wordt die 15 cent op je rekening overgemaakt. Kan dat nog iets opleveren? Want ik merk zelf wel eens, ja, dan loop ik met zo'n statiegeldbonnetje van 15 cent. Nou ja, laat maar. Andere manieren van inzamelen en geld terugkrijgen, kan dat helpen, Jan-Paul?
Nou ja, wat ik bijvoorbeeld heel vaak doe, is dat ik het doneer. Dus eigenlijk, ik was toevallig dit weekend in een pretpark en daar staan overal grote bakken waar je ze in kan doen. Dat gaat naar een goed doel. Ja, dat vind ik dan mooi. Ik heb ook geen zin om dan ergens naar een balie. En nee, joh, geef dat allemaal. En dat vind ik ook niet erg. En ook in de supermarkt, ik doneer eigenlijk 9 van de 10 keer doneer ik mijn bonnetjes in het bakje wat ernaast staat voor een lokaal initiatief.
Mm-hmm. Ja, je hebt ook nu die ringen, die statiegeldringen. dingen rondom afvalbakken in de stad. Dat gebeurt ook in heel veel grote steden nu. De uitwerking daarvan is dat heel veel mensen die een laag inkomen hebben, die dus dat gaan verzamelen en uiteindelijk je straat alsnog opruimen. Dus dan doneer je het misschien op een andere manier, maar kan je het alsnog mensen er blij mee maken? Maar goed, ik denk dat er heel veel verschillende manieren zijn hoor om dit goed te doen. Maar ik ben heel erg benieuwd waar ze mee komen straks.
En dat gaat ook allemaal zwerfafval tegen natuurlijk.
Ja, zeker.
Zijn we niet toch ook een beetje lui? Wij ook, met z'n drieën. Want we zeggen, die inzamelpunten die moeten naar ons komen. Want ik heb geen zin om een half minuutje te lopen. Moeten we niet ook gewoon een beetje een schop onder onze kont krijgen?
Nou ja, kijk, elke keer als we het hebben over mensen stimuleren om op te ruimen, mensen stimuleren om minder gas te gebruiken, dan hebben we het altijd over campagnes. Het woord is al 10 keer gevallen vandaag. Maar ja, mensen zijn inderdaad gemaksdieren. Dus het moet zo makkelijk mogelijk gemaakt worden voor jou om je afval op te ruimen, voor jou om minder energie te gebruiken. Dus ik denk dat gedrag, dat krijg je er niet zo snel uit.
Maar het zou ook bijvoorbeeld door een verplichting kunnen, door bijvoorbeeld iedere werkplek te verplichten jouw blikjes ook in te kunnen nemen. Dat als ik hier bij BNR binnenkom, gewoon mijn blikjes kan inleveren.
Wel weer een verplichting, hè? Nou, we hoorden net.
Voor de werkgever in dit geval.
Ja, oké. Maar dat weer een onderneming die je verplicht, die misschien niet klaar is voor die verplichting.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.
Een heel interessant opiniestuk in NRC over de ontgroeningen. Deze periode gaan de studentenverenigingen weer beginnen met de ontgroening. Of zoals het in heel veel steden tegenwoordig heet, de kennismakingstijd.
Eufemistisch.
Heel eufemistisch, inderdaad. Ja, en er is een onderzoek gedaan naar het Amsterdam Studentenkoor en hoe zij omgaan met hun ontgroening. En dat onderzoek concludeerde eigenlijk dat er structureel misdrijven plaatsvinden, dat er vernedering plaatsvinden. Nou, goed, het verhaal hoef ik denk ik niet te vertellen. Dat is bij het grote publiek best bekend. En waar deze opinist over schrijft, is dat er eigenlijk een cultuurverandering moet plaatsvinden. Die kan heel snel plaatsvinden. Die kan binnen 4 jaar plaatsvinden op een studentenvereniging. Nou vind ik het persoonlijk heel interessant hoe dat dan moet plaatsvinden. Want ik zie bij ons op de studentenvereniging in Leiden, zie ik dit probleem natuurlijk ook. En dat speelt eigenlijk in heel Nederland. Maar
ben je
zeker,
zelf lid?
Ik ben niet lid van een van de grote 5 verenigingen, maar dankzij de baan die ik nu heb als fractievoorzitter van studenten voor Leiden, zie ik bij alle verenigingen eigenlijk dit probleem. En komen zij ook vaak met dit probleem naar de gemeente toe. En de gemeente en de studentenvereniging hebben een hele grote belangenverstrengeling daarin. Van hoe ga je om met handhaving tegenover hoe ga je om met je eerstejaars. Het probleem hier is dat de gemeentes vaak heel snel handhaven als het fout gaat. En dat deze studentenverenigingen in zichzelf gekeerd zijn. Dus die zullen eerst het probleem intern willen oplossen, dat schrijft hij ook. Ja. En dan pas gaan ze naar een gemeente of naar een handhaver om te vragen, joh, eigenlijk gaat het niet zo goed, kunnen jullie ons helpen? Ik wil Leiden als voorbeeld noemen van hoe het goed gaat bij ons. Wij hebben als een van de weinige steden in Nederland een convenant wat wij met studentenverenigingen, met onderwijsinstellingen en met de stad sluiten 1 keer per jaar. En dat gaat over hoe ga je om met eerstejaars, hoe ga je om met alcoholopverenigingen, hoe ga je om met eigenlijk die rol die je hebt als verantwoordelijke voor nieuwe studenten. En dat heb je als onderwijsinstelling, dat heb je als gemeente en dat heb je als studentenvereniging, want dat is echt een hele belangrijke cultuur bij ons in de stad. En waar ik vooral zie dat het misgaat, is in steden die dat soort afspraken niet met elkaar maken. Die vooral de afspraken op individuele basis maken, zoals Amsterdam. Dat Femke Halsema langs moet komen bij het ASC om daar te vertellen dat zij het anders moeten doen. Maar dat zou je eigenlijk veel breder moeten aanpakken. Dat zou je met alle studentenverenigingen moeten afspreken. Hoe gaan wij om met onze eerstejaars? Nou, wij doen dat al eigenlijk 5-6 jaar nu in Leiden. Dat gaat supergoed. Die cultuurverandering gaat er best wel langzaam doorheen, maar die komt er wel. En als je nu eerstejaars spreekt of tweedejaars spreekt bij grote verenigingen en je spreekt met eerste, tweedejaars van verenigingen van 10, 20 jaar geleden, dan is er echt een wezenlijk verschil in hoe die ontgroeningen nu, of kennismakingstijden nu plaatsvinden.
Want is het minder heftig? Minder, weet ik veel, emmers met... Nou, ik ga niet eens, het is bijna lunchtijd. Ik ga niet eens zeggen wat erin zit. Maar dat soort dingen die je moet gaan drinken, hoe is het veranderd dan?
Ja, helaas gebeurt het nog wel natuurlijk. Maar er zit veel meer druk op. Hè. De gemeente kijkt veel meer mee, bijvoorbeeld in Leiden. Onze burgemeester die gaat nog wel eens op bezoek bij een KMT. Gewoon om te kijken hoe het daar gaat. Er is ook een bepaalde afspraak. En als je die afspraak niet nakomt, dan zijn er best wel zware consequenties voor jou als vereniging. Dan mag je niet meer deelnemen aan allerlei evenementen in de stad. En aangezien studentenverenigingen en de stad in Leiden zo ontzettend vervlochten zijn, is dat een best wel zware eis die je dan als gemeente kan stellen. En ik vind het zelf interessant om die rol nu als student in de gemeenteraad te zien. Hoe daarover gesproken wordt. Best wel vaak van een afstand. En vaak met heel veel dédain van dat willen we allemaal niet. En als je dan uiteindelijk de studentenvereniging zelf aan het woord laat van hoe willen jullie dit probleem aanpassen, dan is daar heel veel gewilligheid om dat te doen. Dus ik denk dat het probleem niet is, zet ze aan de kant, maar ga met ze praten. Maak dit soort convenanten in studentensteden. Dus dat is eigenlijk waar ik hier ook voor wil oproepen. Maak dit soort afspraken met dit soort studenten.
En vooraf en niet allemaal nare incidenten.
En ga niet met een groep journalisten kijken hoe het daar fout gaat. Want dat verhaal kennen we nu. Er moet toezicht komen vanuit gemeentelijke handhaving.
Maar zo'n werkbezoek bijvoorbeeld van een burgemeester of van jou bijvoorbeeld, is dat aangekondigd?
Vaak niet.
Vaak niet.
Ja, vaak niet. Zeker niet van de burgemeester. Die komt gewoon opdagen.
Die komt gewoon wanneer willekeurig. Dus die kan inderdaad zomaar tussen rotvooruit kruipende mensen terechtkomen. Ja.
Dat is een heel interessante manier om te zien hoe dat dan... de relatie die dan de studenten tegenover een handhaver hebben, bijvoorbeeld in zulke situaties. En ik vind het zelf heel goed dat vaker gebeurt. En dat schrijft hij ook van, ga nou gewoon... bij bijvoorbeeld disputen waar je geen controle over hebt als studentenverenigingsbestuur, ga daar nou handhaven, ga kijken of het goed gaat. Als je dat 4 jaar lang volhoudt, dan is die cultuurverandering er doorheen. Dus ik denk dat als je dat gemeentes hier een rol in hebben, dat ze echt veel strenger moeten aanspreken, maar dat ze dus ook afspraken moeten maken. Niet alleen maar handhaven, boos worden, continu in de schijnwerpers zetten wat er slecht gaat, maar ook juist heel erg benadrukken wat er goed gaat en dat ook waarderen als er een keer wat goed gaat. Want studentenverenigingen doen ook heel veel goeds voor de samenleving, wat vaak ook wel een beetje in de verdomhoek staat, omdat dit soort nieuws domineert vaak.
Ja, we horen vaak de negatieve excessen.
En dat vind ik echt wel heel erg jammer. Dus wij proberen in Leiden nu heel erg te laten zien de maatschappelijke rol van studentenverenigingen, de maatschappelijke rol van studenten binnen de stad, en dat heel erg te benadrukken. En ik merk dat ook langzaam binnen bijvoorbeeld media-uitingen, dat ook positieve dingen veel meer op de voorpagina van kranten staan bijvoorbeeld. Juist omdat dat nu zo gewaardeerd wordt. En ik denk dat Amsterdam bijvoorbeeld daar heel goed voorbeeld aan kan nemen. Of Enschede, Groningen. Die kunnen daar echt een groot voorbeeld aan nemen. Ja.
Iets heel anders. Jan-Paul, jij wilde het hebben over kijkcijfers en Angela de Jong.
Ja, het wordt een hele leuke periode. Want de media-industrie, of eigenlijk de kijkcijferinstituten van Nederland, die gaan Angela de Jong en flink pesten. Er komt namelijk een nieuwe meetmethode. Tine Nijkamp overigens, ook zo'n...
Oud zendermanager van SBS en tegenwoordig kijkcijferduider
op haar Instagram.
Ja.
Reportage is redelijk verouderd. Dus in Nederland is er een hele grote groep met mensen die hebben een kijkcijferkastje, die vullen daarin. Ik zit met zoveel mensen te kijken. En dat telt dan voor een deel van de samenleving. Die meetmethode gaat op de schop en dat is goed, want daar wordt streaming en dergelijke wordt daar op een beetje een gekke manier in meegenomen. Dus je hebt iedere ochtend komen de kijkcijfers en vervolgens een week later komen daar ook alle uitgestelde kijkcijfers bij. En dat zou dan iets moeten opleveren. Dan krijgen de makers zelf ook nog een kijkcijferanalyse. Dus dat je van seconde tot seconde kan zien, hier tunen iemand uit, hier tunen mensen weer in. En die hele meetmethode die gaat nu eigenlijk naar de 21ste eeuw. Het wordt een cross-mediaal mediaonderzoek. Dus het betekent dat eigenlijk het over de hele sector gaat. Met daarbij allemaal nieuwe technologieën. Dus heel veel mensen die dit gaan doen, die hebben al een tijdje zo'n kastje thuis. Ik heb toevallig iemand in mijn met zo'n kastje.
Ja.
Het is veel waterdichter. Dus er kan veel minder makkelijk gemanipuleerd worden hoeveel mensen er naar de kijkcijfers
kijken. Waarom is dit zo belangrijk? De 100.000 meer of minder. Waarom maakt dat zoveel uit?
We krijgen in Nederland hiermee een veel realistischer beeld van hoe tv-programma's bekeken worden. En omdat de pool veel groter is, dus de respondenten in het onderzoek. Maar daarnaast ook dat we dus een veel completer beeld krijgen. Inclusief dat de kijkcijfers dus niet meer de volgende dag beschikbaar worden. En dat zorgt dat Tina en Angela de Jong een hele moeilijke periode tegemoet gaan. Nu iedere ochtend dus zit de heel televisiemaker in Nederland in zijn app te refreshen.
Ja.
Tot de kijkcijfers te komen. Dat is binnenkort niet meer zo. Een week later. Dus alleen een klein select groepje mensen krijgt nog maar de volgende dag de cijfers van de avond ervoor. En voor de rest moet je een week wachten tot ze openbaar en publiek zijn.
Wordt het wel allemaal veel minder transparant van? Is dat niet jammer?
Nou ja, dat kan je dus afvragen. Want dat onderzoek wat dus de volgende ochtend naar buiten komt, dat is dus heel geheim. En daar mag ook niets over gedeeld worden. Dus het idee is niet dat Angela en Tina daar ook bij kunnen.
Okay.
En dat onderzoek van een week later, ja, dat betekent dus ook dat Angela Angela dus ineens echt daadwerkelijk haar best moet gaan doen voor haar geld. Want die moet nu gaan schrijven op basis van haar echte gevoel en niet op basis van de kijkcijfers.
Wat is het voordeel hier aan dit nieuwe systeem?
Een veel completer beeld. Dus het zorgt echt dus inderdaad voor een grotere groep respondenten. Je ziet bij dit soort kijkcijfer- en luisteronderzoeken dat het heel moeilijk is om bepaalde groepen daarin bij te trekken. Zo zie je bijvoorbeeld dat Funix in de meting nog niet meedoet.
Radiozender, vooral in de Randstad te horen en onder jongeren heel populair.
En die zitten niet in dat panel, dus die kunnen minder goed gemeten worden.
We gaan tot slot even kijken naar wat er trending is op de sociale media. Daar zien we bijvoorbeeld hashtag Ariep. Gisteren kwam de oud-Tweede Kamervoorzitter langs bij Theo Maassen in het VPRO-programma Zomergasten. Stapte in oktober op na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Ariep was gisteravond erg kritisch op de huidige Kamervoorzitter. Vera Bergkamp, die destijds, althans onder haar leiding gebeurde dat, het onderzoek naar Ariep startte.
Ze heeft geen enkele bevoegdheid om een onderzoek te starten. Laat staan of je dan redenen hebt om dat te doen, want dat weet ik allemaal niet. Tot de dag van vandaag weet ik niet wat zijn de beschuldigingen. De wijze waarop Bergkamp daarmee is omgegaan is onacceptabel.
Harde woorden van Khadija Ariep voor haar opvolger. We blijven even in de politiek, want ook hashtag Mona Keizer is trending. Zij maakte vrijdag bekend dat ze het CDA verlaat, omdat ze zich niet serieus genomen zou voelen door de landelijk voorzitter van de partij, Hans Huibers. De aankondiging van Keizer die wierp volgens bronnen van RTL de appgroep van het CDA in chaos. Sommigen die zouden het zelfs het ergste vertrek sinds dat van Pieter Omtzigt hebben genoemd. Overigens heeft ook Sjoerd Sjoerdsma van D66 vandaag zijn vertrek aangekondigd. Bij de komende verkiezingen is hij niet meer beschikbaar. Sjoerdsma was ruim 10 jaar in de Kamer actief voor de partij. Nog heel snel, hashtag Van der Poel. Na 38 jaar is er weer een Nederlands kampioen wielrennen. Mathieu van der Poel die haalde de overwinning in Glasgow. Zelfs na een pijnlijke val in de slotfase.
Nee! Hoe is het toch mogelijk? Een vloed. Altijd maar weer op zijn optreden op het wereldkampioenschap. Hij moet doen. Eerst op dat fietsje gaan zitten. In die pedalen.
Maar die voorsprong die was groot genoeg en dus wist hij de wereldtitel binnen te slepen. En natuurlijk ook trending is hashtag Barbie, omdat we dit weekend hoorden dat die film bijna 3 weken na de première al bijna $1 miljard aan box-office inkomsten heeft opgeleverd. En het is de eerste keer dat een film van een vrouwelijke regisseur die opbrengst behaalt. Heren, Jan-Paul Beukema, Mitchell, al bij Barbie geweest?
Nee, nog niet. Ik ga volgende week.
Waanzinnige film, toch? Ook wel echt, ik heb ook hele mooie kritieken erover gehoord. Ook in een programma inderdaad. Nou, lang verhaal, maar fantastisch film, maar ook kritische noten over te kraken.
Ik wil nog heel snel, want Thomas van Zijl die staat al te trappelen naar Schotland. Want ja, wat is dit nou? Een reusachtige haai, een slanghagedis, een gigantische paling, een stuk drijfhout. Of toch het monster van Loch Ness. Ja, hoe ziet het er nou uit? Bestaat het? Is het er überhaupt? Heeft het nooit bestaan? Nou, er komt toch eindelijk antwoord op die vraag. Het Loch Ness Center en het onderzoeksteam Loch Ness Exploration die starten eind deze maand de grootste onderwaterzoektocht ooit naar het monster van Loch Ness. Althans, de grootste zoektocht van de afgelopen 50 jaar. Drones, infraroodapparatuur, hydrofoons, er wordt van alles uit de kast gehaald. De heren, heel snel, Mitchell, heb je interesse om het monster van Loch Ness te gaan zoeken?
Nou, het is vooral een heel leuk iets voor het toerisme, denk ik.
Denk ik ook, ja. Die hebben er helemaal geen belang bij dat dat beest gevonden wordt.
Nou, precies.
Maar
dit klinkt toch een beetje als een nieuwe Ocean Gate. Dit is toch een nieuwe tijd en die gaat duiken. Dit gaat weer helemaal mis, jongens.
Ja, nee. Dat was ook het eerste waar ik aan dacht vanochtend toen ik dit las. Pas op, jongens. Tot zover BNR breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden Mitchell Wiegand-Brus, fractievoorzitter van Studenten voor Leiden. En Jan-Paul Beukema, radio- en televisiemaker. Morgen is BNR breekt er weer. Tot die tijd volg je BNR via de socials, zoals YouTube, Instagram en Twitter. Zometeen hier heel veel plezier met BNR Zaken doen met Thomas van Zijl.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.